Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Wat ik wil doen vandaag en waar ik over wil praten, en het is belangrijk dat jullie begrijpen dat het niet een verhaal is dat af is. Ik wil alleen maar een aanzet geven en ik hoop dat jullie er wat mee gaan doen en er ook over gaan praten in deze periode. Het gaat namelijk, het thema is omgaan met verlies. Als je achterblijft, een partner verliest of misschien als alleengaande achterblijft. En ik heb het genoemd, er is nog leven na de dood. En dat bedoel ik niet voor de mensen die gestorven zijn, maar het gaat deze keer over degenen die achtergebleven zijn. Ja? Misschien is dat andere thema voor een andere keer, over leven na de dood. Maar voor nu is het, er is leven na de dood ook als je een geliefde verliest. En ik wil dat doen naar aanleiding van een bijbelgedeelte in Genesis 23. Je mag meelezen, je mag ook luisteren. Maar het is goed om te beseffen dat als we de Bijbel lezen, dan heb je allemaal hoofdstukken in je Bijbel. En heel veel mensen hebben de neiging om hoofdstuk bij hoofdstuk te lezen. En daardoor lezen ze niet door en zien ze vaak verbanden niet. En een van die verbanden die vaak gemist worden, is de overgang tussen Genesis 22 en Genesis 23. In Genesis 22 is een heel bijzonder verhaal waar Abraham zijn zoon Isaac mee moet nemen naar het gebergte Moria. En er staat, breng hem als een offergave of als een opgangsgave, staat er in het Hebreeuws. Er staat trouwens niet, breng hem als een brandoffer, zoals het in de meeste vertalingen staat. Ja? De meesten van ons kennen dat verhaal wel, weten ook wel hoe het afloopt, dat uiteindelijk een engel ingrijpt en zegt, doe het niet Abraham, God ziet dat je hem lief hebt, dat je hem gehoorzaamt. Maar er zijn een aantal bijzondere dingen. Isaac vraagt bijvoorbeeld aan zijn vader, vader, ja, we gaan een offer brengen, maar er is helemaal geen lam. En dan zegt Abraham in Genesis 22 vers 8, God gaat voor zichzelf in het lam voorzien. In het Hebreeuws staat er echt het lam, niet een lammetje of zo, maar God gaat in het lam voorzien. En later in vers 14 zegt Abraham, de Heere zal erin voorzien. En daarom wordt het heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Ik weet niet of iedereen zich dat bewust is, maar aan de noordkant van de berg Moria, ook de berg Sion genoemd in de Bijbel, ligt Golgotha. Het is op die plek dat de Heere erin voorzien heeft en dat dat offer, dat het uiteindelijk vervuld is door de Heer Jezus, die overigens ook niet verbrand is. Ja, ook dat was geen brandoffer, maar dat was die opgangsgave waar Genesis 22 over ging. Het is toch wel belangrijk om te beseffen dat de Heere God nooit om een brandoffer zou vragen van mensen, laat staan om een kinderoffer. Ik heb het al vaker verteld hier in de gemeente. Isaac was boven de 30 jaar toen dit allemaal plaatsvond. Dan ben je bijbels gezien volwassen. Dan betekent het dat het zijn eigen keuze is geweest om met zijn vader mee te gaan. Maar de Heere God zegt in Jeremia 7 vers 31, als Israël kinderen gaat offeren, kinderen gaat verbranden, dan zegt de Heere God, dat is nooit bij mij opgekomen. Ja, dat is niet iets wat in mijn hart is. En in de Torah wordt het zelfs expliciet verboden. Ja, en ook de dochter van Jefta, dat verhaal, ik krijg er vaak vragen over, die is niet verbrand. Ja, de Bijbel verbiedt het verbranden van mensen en het offeren van kinderen. En hoe weten we nou dat Isaac 30 jaar of ouder was? Dat komt als je doorleest, ja. Want als dit allemaal gebeurd is, je moet je voorstellen wat een indrukwekkende ervaring dat voor Abraham en Isaac moet zijn geweest. En dan gaat hij terug naar Hebron. Dat is een aantal dagen lopen, 3 dagen reizen, want Abraham en Sarah woonden ondertussen in Hebron. Ja, dat is een stukje lopen vanuit Jeruzalem. En als ze dan thuiskomen, wat is daar gebeurd? Sarah is gestorven. We lezen meteen daarna over de dood van Sarah. Moet je je voorstellen, je hebt zo'n geweldige ervaring met God gehad. En ik kan me voorstellen, je vrouw is daar niet bij geweest. Zij had misschien allerlei ideeën over wat zou gaan gebeuren. Misschien hebben Abraham en Sarah daar heel veel over gepraat van tevoren. En dan kom je terug naar een geweldige ervaring. Het Nieuwe Testament zegt, Abraham heeft de dag van Christus gezien. En ik geloof het. Ik geloof toen hij daar geweest is en deze bijzondere woorden spreekt, dat God in het Lam zal voorzien en dat God op de berg des Heren gaat voorzien. Dan geloof ik dat het waar is wat het Nieuwe Testament zegt. En dan denk ik, als je dan thuis komt, het eerste wat je wil, is het verhaal aan je vrouw vertellen. Ja, toch? En dan kom je thuis en ze is er niet meer. Even nog over die leeftijd van Isaac. Genesis 23 begint met de woorden, Sara leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sara. Als zij 127 was toen ze stierf, hoe oud was ze ook alweer dat ze Isaac kreeg? 90. Dat betekent dat Isaac 37 jaar moet zijn geweest toen dit gebeurde. Ja? De Joden hebben in de tijd van Jezus al een Aramese vertaling gemaakt van de Hebreeuwse Bijbel. Daar staat ook expliciet bij dat hij 37 was dat het gebeurde. En weer vragen mensen aan mij, ja, is dat nou allemaal belangrijk? Dat is heel belangrijk. God zou nooit een kinderoffer gevraagd hebben. En bij je 30ste ben je volwassen. Isaac was in de leeftijd. De Heer Jezus, toen hij zijn leven heeft afgelegd, was hij ook, voor zover we weten, ergens tussen de 33 en de 37 jaar oud. Isaac is helemaal het beeld van de Heer Jezus die later zijn leven zou geven op deze plek. Dus kinderwerkers, vertel alsjeblieft niet over een klein jongetje dat geofferd zou moeten worden of verbrand zou moeten worden. Ja, dat is niet waar, dat is niet wat de Bijbel leert. En als je er meer over wil weten, op onze website hebben we daar een heel artikel over. Als we dan lezen over deze geschiedenis, Abraham komt daar terug. En dan meteen, en daarom is het zo belangrijk dat je doorleest, lees je dus dat Sara leefde 127 jaar, dat waren de levensjaren van Sara. En Sara stierf in Kiriat Arba, het tegenwoordige Hebron, of Gevron, in het land Canaan. En Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven en om over Sara te bewenen. Eerst even iets over de manier hoe het er geschreven staat. Er staat Sara, in het Hebreeuws staat het zo mooi, Sara leefde 100 jaar, 7 jaar en 20 jaar. Ja? En er staat niet dit is het leven van Sara, maar dit zijn de levens van Sara. Heel interessant, ja. Ten eerste is het een van de weinige uitzonderingen in de Torah dat de leeftijd van een vrouw vermeld wordt. Dat wordt normaal niet verteld hoe oud ze zijn als ze sterven. Maar het is apart dat er over haar levens gesproken wordt. En dat eigenlijk gezegd wordt, haar leven bestond uit 100 jaar, 20 jaar en 7 jaar. En ik geloof dat het waar is dat onze levens soms uit meerdere perioden bestaan. Ja, we hebben soms meer levens. Soms lijkt het ook wel, sommige mensen die heel veel dingen tegelijk doen, helemaal. Maar wat de rabbijnen erover zeggen, en ik vond dat toch wel leuk. Zij zeggen, kijk, het staat er ook om te zeggen dat toen ze 100 jaar was, zag ze eruit als een 20-jarige. En toen ze 20 jaar was ze nog onbedorven als een 7-jarige. Ja, zul je zeggen, zou dat nou waar zijn dat zij op haar 100ste er nog als een 20-jarige uitzag? Ze was al heel oud toen Abimelech verliefd op haar werd en haar als vrouw wilde hebben. Ja? Dus zij moet wel een hele bijzonder mooie vrouw zijn geweest. Haar naam, Sara, betekent vorstin. Ga ik weer even terug naar wat ik net vertelde. We lezen hier onmiddellijk dat zij gestorven is. Allereerst zien we in de Bijbel, en eigenlijk ben ik zo blij met dat de Bijbel heel eerlijk is, dat de Bijbel ons niet alleen maar fijne dingen vertelt. Van nou, je gaat in God geloven, dan is leven allemaal makkelijk. Dan heb je geen verdriet, dan heb je geen rouw, dan heb je geen pijn. Sterker nog, de Heer Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan moet je de kosten berekenen. Ja? Het is niet allemaal makkelijk, het is niet allemaal koek en ei. En ook hier zien we na die geweldige ervaring die Abraham daar gehad heeft, dat betekent niet dat er geen moeilijke dingen daarna kunnen gebeuren. Ik zeg wel eens, het leven van mensen lijkt soms op het Nederlandse weer. Ja, het kan van het ene op het andere moment kan het omslaan. Maar de Bijbel vertelt dat gewoon ook eerlijk. En de Bijbel laat ook zien, of je nou rechtvaardig bent of niet, die goede en die slechte dingen overkomen alle mensen. Sterker nog, als christenen nooit moeilijkheden zouden hebben, dan zou iedereen meteen christen worden, ja toch? Dan zou het wel dom zijn om niet christen te worden. Maar dat is niet in de eerste plaats het verschil. En je ziet hier ook, Abraham had gehoorzaamd. En als jij God gehoorzaamt, betekent dat niet dat er geen moeilijke dingen in je leven kunnen gebeuren. Wat ik ook zie in dit verhaal en wat ik vaker zie in de Bijbel en wat Vanessa en ik ook kennen uit ons eigen leven, is vaak dat voor grote momenten of na grote momenten, dat je de grootste dieptepunten of de grootste aanvallen in je leven hebt. Dat er dingen gebeuren, je hebt net een geweldig iets is er gebeurd in je leven, of een geweldige doorbraak, en daarna gebeurt er iets dat wel lijkt of je aan alles gaat twijfelen wat er gebeurd is. Ja, of je hele wereld instort. En die dingen komen soms vlak na elkaar, ja, er zit soms helemaal geen ruimte zit daarin. Voor Joden is dat herkenbaarder. Onafhankelijkheidsdag en dodenherdenking, omdat de Israëlische dag, de Bijbelse dag, begint bij onzondergang, die vallen op één dag. En mensen hebben dus de hele dag hebben ze dodenherdenking gehad, de zon gaat onder en meteen is het onafhankelijkheidsdag en iedereen gaat dansen op de straat. Het is heel mooi om dat mee te maken, maar van het ene moment die volledige omslag. Eigenlijk zit het leven zo in elkaar, ja? Of praat ik, kom ik van een andere wereld? Ja, is dat herkenbaar? Ik denk dat wat hier gebeurt, dat het voor Abraham en voor Isaac beide een ander iets is. Dat ze beide ook een andere vorm van diepe rouw hebben. Want voor Isaac is het zijn mama die er niet meer is. En voor veel mensen ja, is het vaak toch nog moeilijker als hun moeder overlijdt. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar vaak hebben mensen met hun moeder een nog sterkere band met hun vader. Je hebt al met de navelstreng vastgezeten, je hebt in dat lichaam gezeten. En je ziet heel vaak dat er een enorme band is met de moeder. En voor Isaac moet dat zo ontzettend moeilijk zijn geweest als zijn moeder overlijdt. En voor Abraham, ik zei het net al, ja, het was zijn vrouw. Als je zo lang getrouwd geweest bent, heerlijk als je 40 jaar getrouwd geweest bent. Maar ik herinner het van mijn ouders toen mijn vader overleden was, dat mijn moeder zei van, ja, het lijkt wel of je geamputeerd bent, of er een stuk van je afgesneden is. En ze zei heel eerlijk, ik weet hij is bij de Heer, ik weet hij heeft het goed en ik ben blij voor hem dat hij zijn kracht weer teruggeeft, want hij was heel zwak mijn vader de laatste tijd. Maar mijn moeder zei ook heel eerlijk, ik had niet verwacht dat het zo pijnlijk zou zijn, dat het zo zwaar zou zijn. Ja, en dat is de realiteit. En ik merk dat ook in ons soort kringen, mag ik het zo voorzichtig zeggen, dat wij soms niet over die realiteit praten. En dat er soms te makkelijk of te kort door de bocht gereageerd wordt. Iemand vertelt iets over dingen die hij beleeft en dan hebben wij als mensen meteen de neiging, ik moet iets doen, ik moet die persoon vertroosten of ik moet iets hebben. En dan wordt er gezegd van, ja, maar het is toch wel fijn dat hij nou bij de Heer is. En dat natuurlijk, dat weet je ook alsgene die achterblijft. Maar je zit wel met dat gemis. Je zit wel met die pijn. En op dat moment, soms kan het vertroostender te zijn dat we het even niet hebben over Lazarus die uit de dood opgewekt hebben, maar dat we het even hebben over Jezus die weent als Lazarus gestorven is. Dat kan ons soms meer helpen, dat stukje uit de Bijbel, dan allerlei andere teksten die we wel weten, maar op dat moment misschien even niet nodig hebben. Soms willen we alleen maar herkenning hebben van dat stukje pijn, dat stukje verdriet wat er in ons hart is, dat stukje rouw wat daar is. En ik denk als we zelf niet geleerd hebben daarmee om te gaan, dan is dat ook weer naar anderen, doen we dat op dezelfde manier. Ik vond het erg fijn dat er gewoon mensen waren in mijn situatie. Ik heb in 2 jaar tijd mijn vader en moeder verloren. Ik was niet getrouwd. Ik heb ze beide verpleegd, wat het extra zwaar gemaakt heeft, waardoor je enorm met elkaar vergroeit. En in die situatie gebeurde er ook een aantal moeilijke dingen, wat het extra zwaar gemaakt heeft. Ik had ook het gevoel dat ik in 2 jaar tijd 10 jaar ouder was geworden. Maar dat er gewoon mensen waren rondom mij heen, mensen uit deze gemeente, ja, die mij gewoon vroegen, kom lekker bij ons eten, ze zorgden voor me, maar ze gingen niet allerlei vragen stellen en ook niet allerlei teksten en dingen en oh, je moet op de Heer zien en al dat soort dingen. Ik had daar soms helemaal geen behoefte aan. Ik had er behoefte aan dat er mensen om me heen waren. Ik had er behoefte aan om soms te kunnen huilen en soms kunnen lachen en gekheid te maken en ook waar mensen behoefte aan hebben. En dat verdwijnt niet na 1 of 2 jaar. En ik wil dat echt tegen jullie zeggen. Waar mensen behoefte aan hebben is om de naam van die persoon om die te horen. Dat er over gepraat wordt. Het doet mij zo goed nog steeds. Een paar weken geleden dat iemand in de gemeente naar me toe komt en iets zegt over mijn ouders. En ze zijn inmiddels al meer dan 10 jaar overleden. Maar het doet je zo goed om dat te horen. Ja, gewoon dat ze niet vergeten zijn. Ja, dat mensen ze nog herinneren. En dat ze iets vertellen wat ik soms helemaal niet weet. Of waar ik niet bij was. En dat doet je zo goed om iets over ze te horen. Ja? En ik denk dat dat belangrijk is. Juist voor degene die dat niet, nog niet van zo dichtbij kennen. Want we gaan het allemaal meemaken, vroeg of laat. Op een of andere manier. Maar het is ook belangrijk om te beseffen hoe dat kan helpen. Als je die ander laat leven. In de Bijbel lezen we in het Nieuwe Testament dat God niet de God van de doden, maar de God van de levenden is. Jezus zegt, Abraham leeft, vader Abraham leeft. Ja, hij is niet dood. Koning David, we zingen zijn liederen, maar hij leeft, hij is niet dood. En mijn ouders en zoveel mensen, ik wil geen namen noemen, want dan vergeet ik er te veel. Ja, maar zoveel mensen die een partner en ouders verloren hebben, die hier aanwezig zijn, ze weten het. Ja, die ander leeft, maar je wil ook dat die persoon voort blijft leven. Maar wat er niet gebeurd is, hoewel God vertroosting geeft, en ik ga er zo nog wat meer over zeggen, God raakt je niet opeens aan. Ja? En gewoon die aanraking dat iemand, ik weet ook wat bij Bert soms deed in het begin, dat ik gewoon even stevig vastpakte. Alleen omdat ik dacht van ja, wie doet dat nu? En mannen raken elkaar al helemaal niet aan. Ja, dat is Van Es en ik, we gaan volgende week naar Italië toe om les te geven. Nou, dan word ik door alle mannen gekust, dat is heel normaal daar. In Nederland houden we een beetje afstand. En denk ik ook die aanraking is gewoon zo belangrijk, ja, om mensen te voelen. En natuurlijk, God vertroost je, raakt je aan in je hart, maar hij legt niet je handen op. Hij is niet degene die je tranen gewoon van je gezicht afveegt. Ja, daar heeft God andere mensen voor gegeven. Ik vind het zo mooi dat er in de psalmen staat, God doet de eenzame in een huisgezin wonen. En ja, daarin ben ik best trots op deze gemeente en gemeenteleden dat verschillende gewoon naar mij omgezien hebben, juist in die hele moeilijke tijd. Ja? En wil ik jullie gewoon ook eens voor bedanken. Maar ik hoop ook dat we dat blijven doen en dat dit ook een aanzet is. Waarom praat ik er juist nu over? Iedereen weet dat dit een hele moeilijke periode van het jaar is. En dat heel veel dingen juist dan bij mensen naar boven komen. En dan denk ik, dan is het belangrijk. We kunnen het heel gezellig hebben met ons eigen gezinnetje, met onze eigen familie. Maar dat we even wat verder kijken. Misschien zijn er mensen om ons heen die nu, juist nu deze dagen onze hand moeten voelen. Of waarvoor we ons huis open moeten stellen of iets mee moeten doen. Ja? Wat ik ook zou willen vragen is, vraag aan mensen zelf wat ze nodig hebben. Ik merk zo vaak dat mensen op een of andere manier toch over je grenzen heen gaan. Voor jou denken, voor jou voelen. Als mensen wat langer in rouw zijn, dan wordt er al gauw gezegd, ja, maar je moet nu wel oppassen dat je niet in zelfmedelijden blijft hangen. Of dat soort dingen. En dan denk ik, wie is die ander om dat te bepalen? Weet jij werkelijk wat er in iemand omgaat? En alleen al dat soort dingen gezegd worden. Ik vind het belangrijk dat wij aan iemand vragen, waar zit jij? In welke fase zit jij? Ik ga er zoiets ook over zeggen. Maar dat we die persoon zelf vragen van, wat heb jij nodig? Wat kan ik voor jou betekenen? En dat niet zomaar zeggen. Of heel kort door de bocht gaan, mensen zeiden ook tegen mij van, oh Peter, voor jou zal het allemaal wel niet zo moeilijk zijn, want jij hebt de Heer toch? En dan denk ik, wat? Jij hebt de Heer toch ook? Wat is het verschil tussen jou en mij? Alleen dat mensen zulke dingen zeggen, het is voor mij totaal onbegrijpelijk. Het echt totaal onbegrijpelijk. En nogmaals, de Heilige Geest heb ik zo als trooster ervaren. Ik heb zo blij kunnen zijn en momenten gehad dat ik echt kon dansen voor de Heer. En andere momenten is daar heel diep verdriet. Maar het gemis, dat gat, en dat kunnen alle mensen die hier zitten vandaag, kunnen dat zeggen, dat gat wordt niet opgevuld. Dat blijft daar altijd. Er is niemand die plek van mijn ouders of als je partner verloren hebt. Daar kunnen andere mensen kunnen daar komen, maar die ene plek kan nooit meer opgevuld hebben. Dat blijft bestaan. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Nou, wat Abraham gaat doen, is, we lezen dat in vers 3. Daarna stond Abraham op. Hij ging weg van de doden en sprak tot de Hethieten: ik ben slechts een vreemdeling en een bijwoner bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. We zien ten eerste dat in het vorige vers dat Abraham de tent ingaat om rouw te bedrijven en dat hij Sarah gaat bewenen. Dat rouw bedrijven, dat is niet eventjes wat je een uurtje of zo doet. Bij Joden is dat jaar rouw bedrijven, dat is een periode van een heel jaar en van drie periodes van verschillende vormen van rouw. Maar in die periode, wat Abraham ook gaat doen, is hij gaat op zoek naar een graf. Hij wil een graf voor haar hebben. Het is eigenlijk de eerste keer in de Bijbel dat we dit tegenkomen. En Abraham gaat dan praten met de mensen daar, de omgeving. Hij gaat dan met Efron praten. En die zegt, nou, ik heb een stuk grond en daar zit een grot in, daar kan je vrouw begraven, maar je mag het voor niks hebben. Nou, dat is een leuk aanbod. Nederlanders zouden daar onmiddellijk op ingaan. Maar Abraham zegt, nee, ik wil de volle prijs, wil ik ervoor betalen. En die volle prijs was heel wat. Dat was 400 sikkel. Nou, of shekel. Nou lezen we dat Abraham, toen hij God ging volgen, dat het eigenlijk heel goed met hem ging. Ja? God zei, ga weg uit je land en uit je maagschap, in je huis waar je gewoond hebt. En dan denk je, nou, als je alles achter je laat, dan wordt het moeilijk. Nee, Abraham heeft ook de zegen van God gezien. Maar heb je enig idee hoeveel geld dat, als je het zou omrekenen, onze tijd, die 400 shekel ongeveer is? 5000 hoor ik daar. Nou, de zilverwaarde die zou 3800 euro zijn, maar geld in die tijd vertegenwoordigde niet zilverwaarde, maar gewoon wat iemand verdiende, ja, zoveel dagen werk stond er tegenover. Als je het zou omrekenen in onze tijd, kom je uit op een bedrag tegen de 80.000 euro. Ja? Dat was wat Abraham neerlegde voor een graf van zijn vrouw. Blijkbaar vindt hij dit zo belangrijk. En blijkbaar vindt de Bijbel het zo belangrijk dat er een graf is, dat ons dit verteld wordt. Nou, heb ik vanmorgen niet de tijd om erop in te gaan dat er verschillende redenen zijn waarom dit allemaal genoemd wordt. Maar we lezen in vers 19, Abraham begraafde aan Sarah in de grot op de akker van Machpela tegenover Mamre. En dat is in het tegenwoordige Hebron. En op diezelfde plek is later Abraham zelf begraven. En zijn ook Jacob en Isaac met hun vrouwen zijn daar begraven. Behalve Rachel natuurlijk, want die is bij Bethlehem gestorven en die ligt in Bethlehem begraven. Maar verder liggen alle aartsvaders en aartsmoeders liggen daar begraven. Weet je wat zo apart is? Als je de Bijbel doorleest, dan ontdek je iets. Dat Hebron later de eerste stad is waar het koningschap van Israël gaat beginnen. David is in Hebron tot koning gezalfd. Eerst over Juda, over de Joden. Ja? En hij gaat voor 7,5 jaar regeren in Hebron. Israël is eerst 7,5 jaar vanuit Hebron geregeerd. Toen is Abraham, en ook dat was weer in Hebron, gezalfd tot koning over heel Israël, over alle stammen van Israël. En toen is hij naar Jeruzalem gegaan om te begeren. Maar het koninkrijk van Israël is begonnen op de plek van de dood van Sarah en Abraham. En ik geloof dat ook daar een les in zit. Want ik zie in de Bijbel dat de dood van de rechtvaardige altijd leven van de Messias voortbrengt. Altijd dingen voortbrengt die met Jezus te maken hebben. En u weet dat Jezus komt ook uit de lijn van Abraham en Sarah. Hij was een rechtstreekse afstammeling van hen. En dat is zo mooi om dat te zien. En ik geloof dat zelfs voor ons, dat onze dood meer mag betekenen. En juist daarom laat de Bijbel ook zien hoe belangrijk het is dat iemand begraven wordt. Vandaag de dag is er veel discussie over, ja, moeten we nou begraven of moeten we cremeren? Ik krijg er veel vragen over, dus ik wilde heel kort iets over zeggen. Crematie, vroeger werd het lijkverbranding genoemd, maar we hebben nu een wat verzachtende term gevonden. Cremeren, als iemand verbrandt, of je nou verbrandt in een huis of in een oven, het is niet zo dat er as overblijft. Dat denken mensen altijd. Ja, er blijven stukken bot, blijven er over. Die worden in een cremulator vergruizen, worden ze speciaal, worden ze vermalen. Het is heel erg moeilijk om een mens te vernietigen. Ja, zelfs door verbranding. Maar de oorsprong van dat verbranden is heidend. Ja? We zien dat ongeveer 5 eeuwen voor Christus dat het in het Griekse Rijk opeens binnenkwam. Maar toen in de begin van de jaartelling het Romeinse Rijk dat allemaal overnam en het uiteindelijk ook christelijk werd, onmiddellijk werd het weer verboden. De Romeinen kenden verbranding of lijkverbranding als een straf voor misdadigers en voor zelfmoordenaars. Maar ook in de Bijbel is verbranden altijd een teken dat iemand een misdadiger was. Ik kan je ook voorstellen wat het voor Joden betekende, dat die verbrandingsovens in de Tweede Wereldoorlog. Ja? Misdadigers die de doodstraf hadden gekregen, daarna moesten de lijken verbrand worden, dat lees je in Leviticus en Joshua. En dat was eigenlijk een verzwaring van de straf. Verbranden betekende, je bent een misdadiger. Verbranden werd ook gezien als een vorm van afgoderij. En omdat het zo heidens was, heeft de Romeinse kerk het ook heel lang verboden, de crematie. Ze staan het nu wel toe, maar ze ontmoedigen het nog steeds. Maar het was Karel de Grote die in 789 de crematie in Nederland verboden heeft. Behalve bij epidemieën, dan mochten resten verbrand worden. En het is pas sinds 1 april 1914 dat er voor het eerst in Nederland gecremeerd is. Dat was op Westerveld, het oudste crematorium van Nederland. Maar als je nou kijkt in de Bijbel, dan zie je dat bijvoorbeeld het oordeel van God over Moab kwam alleen maar omdat zij de beenderen van de koning verbrand hadden. Dat riep het oordeel van God op. Als Mozes gestorven is, dan lezen we dat God zelf de moeite neemt om Mozes te begraven. In Deuteronomium 34 vers 6 lees je dat. Ook Jezus, en dat was al geprofeteerd in Jesaja 53... dat hij in zijn dood begraven zou worden in het graf van een rijke. Het begraven is in de Bijbel dus heel belangrijk. En de beenderen van Jozef, ik weet niet of je dat gerealiseerd hebt, moesten helemaal meegenomen worden uit Egypte naar het beloofde land toe. Waarom is begraven zo belangrijk? Omdat begraven in de Bijbel gezien wordt als een getuigenis dat je rechtvaardig bent en als een getuigenis dat je gelooft in de wederopstanding. Omdat er gezegd wordt, kijk, het eeuwige leven is alleen voor de rechtvaardigen. En als jij je laat begraven, is dat een getuigenis dat je gelooft dat jij zult opstaan en dat jij het eeuwige leven zult ontvangen. Nou, dat is belangrijk om dat te beseffen. En dat is ook de reden waarom Joden nog steeds begraven en in de oudheid christenen altijd begraven hebben. Waarom het begraven denk ik ook belangrijk is, je ziet vandaag de dag als mensen gecremeerd worden, dat dan ook de as uitgestrooid wordt. Ik heb ontdekt dat mensen die zeggen van, ja, ik vond het fijn dat die persoon uitgestrooid is, hè, op zijn plekje of weet ik veel waar, of soms op de begraafplaats. Maar soms jaren later zeggen familieleden, ja, ik vind het toch wel jammer dat ik niet meer een plekje heb om even naartoe te kunnen gaan. Het blijkt dat een graf, gewoon een fysiek graf, ook in dat moment van verwerking een rol kan spelen. Gewoon dat er een plaats is. En natuurlijk is die persoon daar niet meer. Ja? Maar het is wel, het heeft met een ritueel te maken. En een mens is een ritueel wezen. En het heeft te maken dat er toch een soort aanspreekpunt is. Wat belangrijk is, is als iemand gestorven is, dan is daar rouw in je leven. Maar die rouw, die gaat vaak door verschillende fasen heen. En nou is het grote probleem dat dat niet bij iedereen op dezelfde manier gaat. Ja? En ook die volgorde is niet altijd gelijk. Maar je ziet toch heel vaak dat het begint met ontkenning. Je bent zo overweldigd, je bent net of je geslagen bent met een hamer en je weet niet wat er gebeurt. En mensen ontkennen soms ook de realiteit. Ja, het kan niet waar zijn. Je staat in een andere werkelijkheid. Dat zie je ook bij Maria. Maria was niet eens in staat om Jezus te herkennen toen Jezus uit de dood was opgestaan. Een realiteit is anders, je voelt dingen anders, je ziet dingen anders. Dat is belangrijk voor mensen die eromheen staan om dat te weten. Nou, in die eerste periode als iemand gestorven is, Joden gaan dan wat ze noemen shive zitten. De Zivada is een periode van 7 dagen na het overlijden, dat je geen zorg hebt om eten te koken. Al je vrienden komen bij je thuis, voor zover je dat wil, maar zij doen de boodschappen voor je. Zij koken eten voor je, vragen wat je lekker vindt, praten verder niet. Ja, maar geven gewoon datgene wat je nodig hebt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zo blij geweest dat mensen ook die eerste dagen bij mij, want ja, ik bleef als wees bleef ik achter. Geen familie hier in de stadje, bij de ouders in korte tijd overleden. En dat dan je geestelijke familie gewoon zorg voor je draagt. Ja, dat is zo belangrijk. Dan is er een periode van 30 dagen van rouw. En je ziet dat in zo'n periode gaan allerlei dingen gebeuren. Je hebt er diep verdriet, maar er ontstaat ook heel vaak boosheid bij mensen. En dat kunnen ze soms niet begrijpen. Bij christenen is dat nog moeilijker, want ik mag toch niet boos zijn. Maar die boosheid kan soms zijn naar de brenger van het onheil of naar een dokter. Ja, de dokter heeft het niet goed gedaan en allemaal van dat soort dingen. Dat is niet reëel, maar zo wordt dat gevoeld, zo wordt dat ervaren. Er moet iemand aangewezen worden als de schuldige. Maar er kan ook boosheid zijn naar de gestorvene. Ik heb dat ook gehad. Opeens was daar een gevoel, en dat is heel raar, van ja, het is toch maar lekker, ze hebben me in de steek gelaten, zij hebben het nu goed en ik blijf achter. Dat gevoel is er wel. Dat gevoel is er wel. En dat kan boosheid, kan dat betekenen. Wat ik zelf niet gekend heb, maar wat ik wel bij sommige christenen zie, is dat er ook boosheid naar God kan zijn. Ja? Heere God, waarom hebt u het laten gebeuren? Waarom is het zo gegaan? Hoe of wat? Ja. Weet je wat de psalmist doet? Ik ben zo blij met de psalmen. Die uit dat gewoon naar God, die verstopt dat niet. Maar die zegt gewoon, God, waar bleef u? God, waar bent u nu op dit moment? Hij roept dat uit naar God. En ik zou willen vragen, ook als je misschien een andere vorm van rouw bent. Want je kan ook in rouw zijn bij een ander groot verlies. Dat kan een woning zijn, dat kan je werk zijn. Dat kan zelfs je huisdier of iets anders zijn waar je aan gehecht bent. Bij echtscheiding zie je dat. Dan zijn mensen zich vaak niet bewust dat ze door rouw heen gaan. Maar ga dat uiten naar de Heere God. Verstop dat niet. Ja, Nederlanders zijn zo goed van, oh ja, ik heb helemaal niet gehuild, vertelt dan iemand aan mij. En dan denk ik, is dat geweldig dan? Ik ben zo blij dat ik lees de kortste Bijbeltekst, Lazarus is gestorven, Jezus weende. Abraham ging huilen, ging wenen over zijn vrouw. En er staat in het Hebreeuws het woordje huilen, dat is een van de letters is kleiner geschreven, dat is de kaf. Om daarmee aan te geven, dat was niet een korte periode dat hij gehuild heeft. Dat ging ook door. Ook na de begrafenis ging dat door. Ja, dat is heel mooi om dat te zien. Dan zie je dat daarna er soms ook schuldgevoelens op kunnen treden. Van, ik heb niet genoeg gedaan voor die persoon. Ja? Of dat mensen zeggen, ik had dit nog willen doen of dat nog willen zeggen. Ja? Ook dat soort dingen gebeuren er. En de vraag is natuurlijk, wat moet je, zeker met dat soort dingen die je nog zou willen zeggen. En ik denk dat Bert daar een hele mooie modus voor gevonden heeft. Die is gewoon dingen gaan opschrijven, dingen wat hij voelt, dingen die hij zou willen zeggen. En dat zou ook mijn tip aan jullie zijn. Bert gaat direct nog iets, als afsluiting nog iets voorlezen ook. Maar ik zou willen vragen, schrijf het gewoon op, ja? Is zo goed, die dingen, om dat in woorden of in een gedicht of in een lied, om daar iets mee te doen. Laat dat niet zo in de lucht blijven. Of vertel het aan iemand anders. Ook dat kan helpen van, dit had ik zo graag nog eens willen zeggen. Er zijn ook vaak van die dingen die je nog aan iemand wil vertellen, die dan gebeuren, iets uit het kader van het leven van die persoon. En nu kan je het opeens niet meer vertellen, ja? En dat zijn vaak van die moeilijke momenten dat je er zo mee geconfronteerd wordt. Nou, daarna zie je vaak een actieve fase, dat mensen opeens allerlei daden willen stellen, een soort tegenaanval tegen het verlies en de boosheid. En sommige mensen komen ook nog in een periode van depressie terecht, of een periode van eenzaamheid, dat ze zich gaan afsluiten van de buitenwereld. Ja? En op zich is dat helemaal niet erg. Op zich is dat helemaal niet erg. Maar het is wel belangrijk dat we uiteindelijk in een fase terechtkomen, wat we dan de aanvaarding noemen. En dat kan bij de een kort zijn, dat kan bij de ander kan dat lang duren. Maar hoewel het gemis blijft, ik wil het zeggen, en dat is ook het thema van deze boodschap, er is leven na de dood. Ja? En het is belangrijk dat we dat tegen onszelf zeggen. Dat moet je misschien niet meteen tegen een ander zeggen. Maar dat we dat ook onszelf bewust... Ja, we hebben het weer als Nederlanders. We willen het allemaal aan elkaar vertellen. Ik zou willen zeggen, een paar tips als afsluiting. Beoordeel en veroordeel rouwende niet. Ook niet als het al 2 jaar is. Ja? Zeker als je lang gehuwd geweest bent, je blijft alleen achter. Duurt zo'n proces heel erg lang. Ja? Kom niet te snel met te veel bijbelteksten. Maar vraag aan mensen, wat kan ik voor jou betekenen? Vraag het gewoon zelf. Ja? Wat wel belangrijk is, is om een periode te nemen om te rouwen. Joden hebben, en ik heb dat net al gezegd, er zijn 3 periodes. Ik heb verteld over de 7 dagen, over de 30 dagen. Maar na een jaar, dan wordt de rouw als het ware gemarkeerd. En dat gebeurt door het plaatsen van de grafsteen op het graf. En dan wordt er een mooi gebed, het Kadisgebed wordt daar gezegd. En ik moet zeggen, wij hebben dat, mijn broer en ik, we zijn de enige kinderen, maar wij hebben dat ook gedaan. Ja, we zijn een jaar later naar het graf gegaan en hebben Kadisch gezegd, wat zo mooi is om dat te doen, om dat moment te markeren. Want als je de rouw niet gaat markeren op een bepaald moment in je leven, komt er ook geen ruimte voor de verwerking. Want die verwerking gaat pas daarna, gaat die komen. Betekent dat dat er geen verdriet meer is? Ja, dat is er nog steeds. En dingen kunnen zomaar opkomen bij de meest onverwachte momenten. Maar het is belangrijk dat we wel een moment hebben dat wij deze dingen markeren. Wat ik ook zou willen zeggen, er zijn momenten, en dat is voor Nederlanders misschien toch goed om te weten, Joden gaan daar heel strikt mee om, omdat ze dat geleerd hebben van kindsbeen af aan. En dat betekent dat niet altijd alles ongepast is. Als jij in de rouw bent en je gaat naar een bruiloft en de bruidegom vraagt aan je, hoe is het met je? Dan mag je op een bruiloft niet zeggen, het gaat heel moeilijk met me. En de reden is dat een bruiloft is de blijste dag van iemand in zijn leven op een bepaald moment. En op dat moment mag jij ervoor kiezen om even jouw verdriet en jouw rouw even te parkeren. Ja? Zoals het ook op de Joodse feesten, dan wordt er niet gerouwd. En praat je niet over die dingen. Daar zijn momenten zijn daarvoor. Er is een tijd om te huilen, er is een tijd om te lachen. En ook dat is soms goed om dat bewust te zijn. Ja? Soms zijn dingen niet gepast. En daar moeten we ook wijs mee om leren gaan. En helaas wordt daar vaak nooit over gepraat. De uitdrukking tijd, dat tijd alle wonden heelt, is niet waar. Tijd heelt veel, maar niet alle wonden, zeg ik altijd. Niemand kan dat gemis opvullen. En rouw kan dat ook niet. Maar wat mensen wel nodig hebben, is die hand. En ik wil je echt gaan vragen, kijk om je heen, ook misschien direct. Ja, wie zijn mensen die troost nodig hebben? De Bijbel zegt nog iets anders en dat vind ik zo mooi. In Jesaja 61 zegt de Heere God, ik ga jullie een trooster sturen. En de discipelen zijn ook door een rouwproces heen gegaan. Ik weet niet of je dat bewust bent geweest. Ze hebben 3,5 jaar met de Heer Jezus opgetrokken. Zoveel beleefd met elkaar, zoveel wonderen. Moet je je voorstellen wat dat moet zijn geweest. En dan opeens zegt de Heer Jezus, ik ga weg. En dan zien ze hem letterlijk verdwijnen. Kun je je voorstellen hoe dat moet zijn geweest voor de discipelen? Ook dat is een enorm rouwmoment waar zij doorheen gaan. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat hier Jezus zegt, maar ik laat jullie niet als wezen achter. Ik stuur jullie een trooster, een andere trooster, om bij jullie te zijn. En ik heb ontdekt dat de Heilige Geest een geweldige trooster is. Ja? En ook door te bidden dat de Heilige Geest werkt in je hart, in je aanraakt. Dan komt daar een diepe vrede. Dan komt daar een blijdschap die ongekend is. En ik zou ook willen zeggen, bid veel de taal van de Heilige Geest. Het is enorm belangrijk om dat te doen. God heeft voor een trooster gezorgd. Die niet alle dingen wegneemt. Ja? Niet al je omstandigheden verandert. Maar jou wel helpt om stand te houden in de omstandigheden. Jou sterk maakt. Die bij je is. Altijd. Ongeacht of er mensen zijn. Weet je wat mij opvalt, hoe het afloopt met Abraham en met Isaac? Abraham wil meteen nadat dit gebeurd is, dat er voor Isaac een vrouw gezocht gaat worden. Hij stuurt zijn knecht uit. En ik zou je willen vragen, ga Genesis 24 en 25 ook nog eens lezen thuis. En dan uiteindelijk, dan komt daar zijn vrouw Rebecca. En wat lezen we dan in Genesis? Dat hij haar lief kreeg. En zo vond hij troost na de dood van zijn moeder. Wat wel belangrijk is, is dat, ik heb het ook in mijn leven gezien, Vanessa kwam niet meteen in mijn leven toen mijn ouders overleden waren. Want dan had zij een soort surrogaat, een soort vervanging geworden van mijn ouders. Dat is niet goed, ja? Maar het was wel zo mooi toen die rouwperiode in mijn leven afgesloten was, dat God daar opeens iets aan toevoegde. En 2 jaar later dat ik met Vanessa getrouwd ben, ja? En dat geeft wel een heel stuk troost en een heel stuk heling. Nogmaals, het haalt niet datgene weg wat je mist. Maar het laat wel zien, er is leven daarna. En weet je wat er met Abraham gebeurt? Hoe loopt het met hem af? Ook hij gaat trouwen. Hij trouwt Keturah en hij krijgt nog 6 zonen. En nog een heleboel kleinkinderen. Ja, kleinkinderen zijn het voor hem. Ja? Het leven gaat door. En waarom vertel ik dat? Lieve mensen, we hoeven niet allemaal te trouwen of te hertrouwen als we een partner verloren zijn. Dat is niet wat ik vertel vanmorgen. Ja? Maar ik hoor ook soms hele boze reacties. Nou, die heeft nou een relatie. En hoe moet dat dan met zijn vrouw of met zijn man die hij of zij verloren is? Het is heel bijbels als er een nieuwe relatie komt. Ja? We hebben goede voorbeelden daarvan in de Bijbel. Maar wat wel voor iedereen geldt, of je nou trouwt of niet trouwt. Zowel Isaac als Abraham hebben zonen voortgebracht. Het beeld van nieuw leven, zaad. En ik geloof allemaal dat als we door die periode van rouw heen gaan, dat er leven voortgebracht moet worden. En dat begint misschien door te investeren in je kinderen en in je kleinkinderen. Dingen doen, maar ook vooral in je geestelijke kinderen. Om ooms en tantes te zijn. Ik weet hoe Sonny op zoveel kinderen gepast heeft. En zo, daardoor zoveel kon betekenen. Gewoon om even dat plekje als oom of tante in te nemen. Ik heb zelf veel aan mijn tante Tini gehad als kind. Ja? Kinderen hebben dat nodig. Maar er moet leven uit ons voortkomen. Ik zou ook nog willen vragen. Ik heb een paar dingen al gezegd. Hè, blijf die namen van die andere roep noemen. Maar ik zou ook willen vragen. Let speciaal op de kinderen van mensen. Als ouders een partner verloren hebben, worden soms de kinderen vergeten. Ja? Die zitten soms, gebeurt die in de gemeente ook, zitten soms eenzaam. Ook dat zijn dingen waar we gewoon goed op moeten letten. Laten we kijken naar elkaar. Laten we opletten op elkaar. En ik wil, in gebed wil ik eindigen. En ik zou gewoon eens willen vragen. Zijn er mensen hier die de afgelopen 2 jaar iemand hebben verloren? Dat kan je partner zijn. Dat kan een van je ouders zijn. Wil je gewoon eens gaan staan? Zijn er mensen die hun beide ouders verloren hebben en niet getrouwd zijn, die dus verweest zijn, zoals ik dat ook was. Ja? Zijn die hier vanmorgen? Ja. Zijn er mensen die hun partner, maar ook langere tijd geleden, verloren hebben en alleen achtergebleven zijn op dit moment? Ja? En er nog meer? Hier zien we een aantal mensen die een vorm van rouw meegemaakt hebben. Misschien niet alle situaties. Maar ik denk zo belangrijk is dat wij gewoon ervoor kiezen om naast deze mensen te gaan staan. En ik wil vragen dat gewoon een paar mensen even naar hun toe stappen. Vrouwen bij vrouwen, mannen bij mannen. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja? En vraag maar, vind je het goed dat ik je aanraak? Ga mensen niet zomaar aanraken, maar vraag dat. Ja? Ga niet over die grenzen heen. Vraag dat gewoon aan die ander. Ja, we hebben soms zo die hand nodig. Ik wil bidden met jullie. Heer Jezus, ik wil u danken dat de Bijbel een heel eerlijk boek is en vertelt dat de goede dingen en de moeilijke dingen, dat die samengaan in het leven. Het is een onderdeel wat erbij hoort. Maar we mogen leren om er op een manier mee om te gaan zoals uw woord dat ook laat zien. We hoeven het niet weg te drukken. We hoeven ons er niet voor te schamen. Dat betekent ook niet dat ons leven afgelopen is. Er is leven, ook daarna. Maar eerst moet daar heling plaatsvinden. Eerst moeten dingen op hun plek komen. En Vader, ik wil u danken dat we lezen in uw woord dat juist de Heilige Geest gekomen is om als trooster te zijn. In de eerste plaats voor het gemis van de Heer Jezus. Maar ik wil u danken dat de troostende Heilige Geest ons ook aanraakt in diepe plekken in ons hart, waar pijn, verdriet, boosheid, al die emoties zijn die soms door elkaar lopen, elkaar opvolgen. Het lijkt soms wel of we op een achtbaan zitten. Maar we willen vragen of u door uw Heilige Geest, al diegenen, ook mensen die zitten, maar die u troost op een andere manier nodig hebben. Ik wil u zo vragen, wilt u door uw Geest onze harten aanraken? En wilt u die werkelijke troost geven op de manier zoals wij dat nodig hebben, want voor iedereen is het anders. Dank u wel dat we voor u een individu zijn. We zijn een persoon en ook wij hebben een naam. Maar we mogen ook in ere houden degene die we lief gehad hebben, die niet meer in ons midden zijn. Ook zij hebben een naam. En dank u wel dat we die naam met eer en met blijdschap mogen noemen. En dat we mogen lachen en mogen huilen tegelijk als we aan die personen denken. Vader, we willen ze niet vergeten. Al diegenen die de afgelopen jaren, voor sommigen is het al wat langer, maar die niet meer in ons midden zijn. We willen hun nagedachtenis willen we vasthouden en willen elkaar zegenen. Vader, ik wil ook vragen deze dagen van het jaar dat u ons helpt om te zien naar mensen die het moeilijk hebben. Ook mensen in onze straat, mensen in onze omgeving, waarvan we weten ze gaan door een moeilijke periode. Dat we ons huis openstellen en dat we ze omhullen met liefde. Daar zegen ik u allen in. In Jezus' naam. We willen luisteren naar Bert.
Komt uit het boekje Mijn rug mis jouw hand. Peter sprak over de hand. De ontbrekende hand staat zelfs op de omslag in de waterdruppels. Lago di Bolsena. Ik moet er wel bij zeggen, ik verkeer nu ook in andere omstandigheden, want ik heb ook troost gevonden bij Talita. Die kent alle gedichtjes ook. Ze staat er ook achter dat ik dit doe. Dat is wel goed om te zeggen, denk ik. Het is van 1 augustus 2011. Ik heb wel eens gezegd dat ik er vrijwel alles voor over heb om nog één dag met jou samen te hebben. Wat ik de dag daarna dan moet, geen flauw idee. Zonder huis, vervoer en geld. Maar als ik dan meteen een locatie mag voorstellen, dan spreken we af op het campingterras aan de rand van het meer van Bolsena. Dezelfde tafel op de hoek waar een zwoele bries de avondtemperatuur niet omlaag krijgt. Ik bestel een halve liter wijn in zo'n aardewerk karaf met mijn laatste geld. Een fles koud water krijg je vaak gewoon bij. Daarna vraag ik wel onderdak bij de kinderen. Of mag ik met jou mee? Droom. In een zoete glijvlucht ben ik opeens bij jou. Alsof we elkaar gisteren nog hebben gezien. Het verlangen in mijn lichaam jou vast te houden zegt iets anders. Mijn lijf roept een eeuw geleden. Ik wil jouw hoofd tegen dat van mij voelen. Op aarde voel je met iemand soms in de hemel. Kan je nagaan hoe ik mij nu hier voel met jou. Dat dingen anders zijn is duidelijk. Jij hebt autoriteit op deze plek. En ik merk dat ik moet afwachten. Ik ken de mores hier nog niet. Jij ziet er heel anders uit. Zeker dan de laatste uren rond jouw afscheid. Maar dat is niet zo vreemd bij zo'n transitie. Leer mij de geheimen van hier. En vertel me met wie je veel optrekt. Hoe ziet je dag eruit? Jij zegt niet veel. Alleen, wat heb je een mooi boek voor mij geschreven. Moet ervan huilen. Meestal eindigen dromen zonder aankondiging, zonder afspraak. En hoe zou je een afspraak moeten vastleggen? Tot de volgende droom is geen gedroomd einde. Thank you.
niet mijn schuilplaats is. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op
u. U bent mijn schuilplaats.
Ik vertrouw.
Oh.